Ja, we gaan weer verder met 2 Korinthe. We hebben dus een heel tijdje in 2 Korinthe 5 verkeerd. Dat hebben we nu afgesloten. En we gaan verder met, hoe kan het ook anders, 2 Korinthe 6. 2 Korinthe 6. En we hebben vorige keer, we hebben het uitgebreid hoofdstuk 5 behandeld en het is geëindigd met bediening in vers 20. Ja, en in vers 19 zie je dat het woord der verzoening is in ons gelegd. Dat is onze opdracht, dat wij het woord der verzoening, de prediking van de verzoening, dat is natuurlijk de prediking van het kruis. En dat is gericht aan de wereld, omdat God heeft de wereld met zichzelf verzoend aan het kruis. En de zonden wordt de mensen niet toegerekend. Hoewel veel mensen dat vaak nog denken, door wat er iets gebeurt in hun leven, of catastrofes in de maatschappij of zo, dat God is die dat de mensen aanrekent, die hun dat toereikt, die hun dat doet. Maar wij leven niet met een God die een straffende God is. Ja, hij gaat eenmaal straffen, maar we leven nu in de tijd van de bedeling der genade. En waar God nu zijn vrede aanbiedt. Hij smeekt, vers 20, zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. We lazen net met Efeze ook, Paulus zegt, ik ben een gezant in een keten. Een apostel was die. Die is ook gezonden. Maar wij zijn gezanten van Christus wegen. Wij zijn ambassadeurs van Christus wegen. Ja? Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Ieder mens moet met God verzoend worden. God heeft de wereld wel met zichzelf verzoend. Hij rekent de zonde niet toe. Maar iedereen moet de stap zetten en zich laten verzoenen door het evangelie aan te nemen dat Christus voor zijn zonde is gestorven en is opgestaan uit de dood. Op dat moment ontstaat de verzoening. En dan kunnen we ook net als Paulus zeggen, dan hebben wij vrede met God. Dan ben je verzoend. En dan ben je behouden door zijn leven. Op dat moment word je door de geest in dat lichaam gedoopt. Als je dat gelooft. Het gaat puur om het geloof. En dat kan ook omdat in vers 21, Christus was de enige. Ja, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Hij is gemaakt aan het kruis, ja? Is dat gebeurd? Tot dat moment dat de duisternis kwam. En in die 3 uren, tot dat moment, had Christus geen zonde gekend. Hij heeft nooit gezondigd, ja? Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Wij hebben de rechtvaardigheid Gods. Ja? Hij is de hoop der heerlijkheid. Wij hebben de rechtvaardigheid van God gekregen in Christus. En hij heeft onze zonde gedragen. Als je dat aanneemt. En als je het niet aanneemt, dan ben je niet verzoend. En dan kom je uiteindelijk voor de grote witte troon, waardoor je zonden op je eigen hoofd terugkomen. Dan zal je inderdaad daarop geoordeeld worden. Nou, dan weten we. Dan ga je naar het eeuwige vuur. Nou, en dan in vers 6. En wij als medearbeidenden bidden u ook. Je moet doorlezen. Het is wel een nieuw hoofdstuk hoor. Maar en wij, en wie zijn wij? Nou, de brief begint met Paulus en Timotheus. En Paulus hij was natuurlijk de apostel van de heidenen. En hij was degene aan wie het evangelie van de verborgenheid geopenbaard is. Het lichaam van Christus, er is er maar één die over het lichaam van Christus spreekt. En dat is de apostel Paulus. Hij was er niet bij toen de Heer Jezus aan hun de dingen van het Koninkrijk Gods vertelde in Handelingen. Daar was hij niet bij. Paulus was een vervolger van degene die juist die Messias geloofde. Maar hij is een gelovige, hij is de apostel van de heidenen geworden in Handelingen 9. En wij, hij had Timotheus en Titus en hij had meerdere die hem hielpen. Maar aan hem is het evangelie verkondigd. Hij is ook degene die vertelt over het evangelie, het woord der verzoening. En hij is ook degene die vertelt dat God de wereld met zichzelf heeft verzoend. Ja. Terwijl ze net toen we in Handelingen lazen, dat De toren is over hen tot gekomen tot het einde. Maar in die bedeling leven wij nu niet. Er is nu geen toren. En wij als medearbeidende bidden u ook. En wat is het medearbeiden? Wat denken we dan aan? Ga met mij mee naar 1 Korinthe 3. Medearbeiders. Ja, er waren arbeiders, medearbeiders. En in verband met Apollos in 1 Korinthe 3. Er waren mensen die zeggen, ik ben voor Apollos, ik ben voor die, ik ben voor die, ik ben voor Paulus, ik ben voor Christus. 1 Korinthe 3. Maar dan maakt Paulus daar een radicaal eind aan. Hij zegt, het gaat niet om personen. In het werk des Heren zijn we allemaal gelijk. Ook, ik ben dan wel apostel van de heidenen, maar ik ben niet meer dan Paulus. Paulus heeft ook nooit gezegd dat hij meer was. Hij zegt, integendeel, hij zei altijd, ik ben de minste van de heiligen. Van de apostelen, ik ben niet eens waardig een apostel genoemd te worden. Waarom? Omdat ik de gemeente vervolgd heb. Maar het is in vers 9, 3 vers 9, want wij zijn Gods medearbeiders. Hè? Paulus, Apollos, Timotheus, Titus. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zij het zij. Ja, wat is een arbeider? Een arbeider, ik ben ook een arbeider. Ik ben parketlegger. Ja? Parketeur. Mag ik nooit zeggen van Paulus. Paulus wil dat ik zeg dat ik ondernemer ben. Ik was een week in het ziekenhuis en er was ook de vraag. En wat doet u voor uw werk? Ik zei, nou, ik ben parketlegger. Parketeur. Als ik zeg ondernemer, ja, wat is dat dan? Dan kan je alles zijn. Dat zegt eigenlijk nog niks. Ja, inderdaad. Maar ik werk dus op de vloer en ik arbeid. Hè? En Jaap arbeidt. Nou, jij arbeidt ook nog steeds. Ja? Jij bent officieel met pensioen, maar nog steeds. En Harry en Helene. En je hebt ook in huis. Arbeid je ook. Arbeid betekent gewoon werken. Ja? Nou, een Paulus is een arbeider en hij noemt die andere medearbeiders. Wat doe je met arbeiden? Je gaat iets maken. En hier spreekt hij over Gods gebouw en Gods akkerwerk. Ja, als we de evangelie lezen, dan lezen we de wereld is toch de akker. Maar Paulus zegt, nee, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Wat zijn wij? Het lichaam van Christus. Paulus is aan het bouwen. Paulus is aan het bouwen. Want kijk in vers 10, naar de genade Gods die mij gegeven is. Aan Paulus, aan hem persoonlijk, niet aan ons gegeven is. Nou maakt hij het onderscheid. Want het gaat eerst om het fundament. Je moet eerst een fundament hebben als je gaat bouwen. En dat fundament, dat is wat Paulus gelegd heeft. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik, niet hebben wij, heb ik. Als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop, maar een iegelijk ziet toe hoe hij erop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Christus, of Jezus Christus. En dan zie je daarna hoe je gaat bouwen met goud, zilver of met hout, hooi en stoppelen. Dat gaat niet over dat je maar heel veel werken doet. Niet om de kwaliteit, kwantiteit, maar om de kwaliteit. En als je over kwaliteit spreekt, de enige kwaliteit die door de keuring komt, ja, we hebben nu tegenwoordig ook allemaal certificaten en bewijs van, voldoet aan alle voorwaarden. Als je een huis bouwt ook, hè. Je ziet waar de maffia is, dan krijg je bijvoorbeeld een lichte aardbeving en dan stort van alles in elkaar. Blijkt dat ze de bouwvoorschriften niet hebben gehandhaafd. En dan stort het in elkaar. Zo is het nu ook. We hebben het fundament. Paulus is de bouwmeester, hij is de architect, hij heeft het fundament gelegd, dat is Christus. En niet wat Paulus, want Peter heeft ook een fundament gelegd. Maar dat was Christus voor het volk Israël. Met een koninkrijk wat op aarde geldt. Voor aarde is. Paulus heeft een evangelie wat verborgen is. En hij zegt, ik heb als een wijs bouwmeester dat fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Nou, dat is voor ons nu. Hij heeft het fundament gelegd. Zijn brieven zijn er om dat huis op te bouwen. Ja? En dat doen wij nu ook. Wij zijn in gehoorzaamheid en we gaan een geestelijk huis bouwen. Maar belangrijk is dat op het juiste fundament? Hebben we de juiste papieren? Hebben we de juiste voorschrift? Anders stort het in elkaar. Nou, dat is het houtgooien. Of het is goud of zilver. Volgen we de brieven van Paulus, dan hebben we goud en zilver. En dan blijft het gebouw staan. Gaan we met de andere voorschriften bouwen, die van Petrus. Sorry, maar dan is het een huis niet wat op de rot staat. Maar op zand. En dan stort het in elkaar voor de rechterstoel van Christus. Het is jammer, maar het is zo. Het fundament, oké, dat is Christus. Dus je bent en blijft behouden. Je bent gered. Maar wat je erop gebouwd hebt, dat verbrandt. Nou, maar in ieder geval, er zijn dus medearbeiders. Paulus was de arbeider voor het fundament, plus hoe je erop moet bouwen. Dan moeten we zijn brieven hebben. Nou, dat is nu gelegd. We hebben zijn brieven. Nu kan iedereen die dat fundament heeft, kan iedereen op dat fundament gaan bouwen. Maar je moet wel opletten hoe je erop bouwt. Nou, Paulus heeft dus het lichaam van Christus, zeg maar, gebouwd, ja. Nou, we gaan terug naar 2 Korinthe 6. En nogmaals, Paulus is niet onze God, maar hij is wel onze apostel, net zoals Mozes, ja, voor Israël de spreekbuis van God was. En Petrus, ja, ook voor Israël. Wij zijn heidenen. En onze apostel is Paulus. En Paulus zegt in hoofdstuk 6 vers 1, 2 Korinthe 6 vers 1. En wij als medearbeidende, ja, nou begrijpen we hoe hij dat bedoelt. Bidden u ook. Zie je, hij zegt nu, ik bid jullie gelovigen ook. Want in vers 5 vers 20 zie je, dat wij bidden naar de ongelovige wereld toe. Namelijk, kijk maar, daar staat er in vers 20, hoofd 5 vers 20. Wij zijn gezant van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Nou, wie moet er met God verzoend worden? Dat zijn de ongelovigen. Ja? God wil dat alle mensen zalig worden, die moeten met God verzoend worden. Dus wij hebben allemaal die bediening, en dat is het evangelie brengen naar de wereld toe. Niet naar de gelovigen. En Paulus zegt dan in hoofdstuk 6 vers 1, hij zegt, ja maar wacht even, wij bidden u ook. Ook jullie, gelovigen, die eenmaal verzoend zijn, en dat zijn hier de Korintiërs, dat ze die genade van God niet te vergeefs mogen ontvangen hebben. Dat kan dus wel. Je kan het te vergeefs ontvangen. Nou, Korinthe, we lazen net in 1 Korinthe 3, maar als je iets daarvoor leest, dan lees je over dat ze vleeselijk waren. Hij kon tot ze niet spreken als tot geestelijke, maar tot vleeselijke, als tot kleine kindertjes in Christus, ja. Dus je hebt de genade ontvangen, maar je kan hem ook te vergeefs ontvangen. Heeft dat te maken met je behoudenis? Nee, als je het helemaal hebt ontvangen, dan heb je het al ontvangen. Maar is het ook een genade dat werkt in jou? En dat is wat God wil. Als krijg je zoiets van, nou ja joh, we weten het, we kennen het en is toch goed zo? Dat is inderdaad, oké, ik ben gered. Voor veel mensen is ook de redding het eindstation. Maar in de Bijbel is dat niet zo. Bij God is de redding het begin. Ja, het begin van iets. Je moet verder met je behoudenis. Het is God die het werk in u doet. God moet in je werken. We moeten gaan groeien. Dus en aan de Korintiërs roept u hen ook op dat ze de genade van God niet te vergeefs mogen ontvangen hebben. Duidelijk is in ieder geval één ding. Dat we hoeven niet te bidden van, wilt u mij genade schenken, een gelovige. En dat hoor je ook nog wel eens. Maar dat is niet bijbels. Want we hebben de genade ontvangen. Dat is gebeurd eenmaal toen je tot geloof kwam. En kijk met mij mee in Titus. Titus 2. Dat is dus bijvoorbeeld een brief die Paulus na zijn gevangenschap, zijn eerste gevangenschap, in vrijheid heeft geschreven. En in Titus 2, daar zie je in vers 11, want de zaligmakende genade Gods. Daar hebben we weer die genade Gods. Paulus zegt, ik wil niet dat jullie de genade Gods vergeefs ontvangen hebben. Nou, de genade Gods is verschenen aan alle mensen. Die is dus wel aan iedereen verschenen. En het is een genade die maakt zalig. Ja, dus als je verschenen aan alle mensen wil nog niet zeggen dat iedereen die ontvangen heeft. Het is verschenen. Nou moet iedereen het nog aannemen. Laat je met God verzoenen. Als je hebt laten verzoenen, dan heb je die genade ook dus ontvangen. Het wordt je aangereikt. Aannemen. Het is verschenen aan alle mensen en het is een genade die zalig maakt. In tegenstelling tot de wet. De wet die maakt niet zalig. Als mensen onder de wet tot geloof willen komen, kan je vergeten. Want je moet namelijk door de wet moet je de werken doen om het te krijgen. Bij ons is het zo, de genade. Je gelooft het, je bent gered. En dan ga je de werken doen om Nou, kijk, we gaan verder lezen. Kijk, en onderwijst ons. Dat zijn degenen die de zaligmakende genade van God ontvangen hebben. En Paulus zegt, ik wil niet dat het te vergeefs is. Want kijk, wat doet de genade? Die onderwijst ons. Ja, hoe gaat dat? Je komt tot geloof. En je wandelt door de straat en je doet je werk en je weet ik het. En de genade gaat jou gewoon onderwijzen. Nou, zo werkt dat dus niet, hè. Dat werkt met het woord, zoals wij hier bij elkaar zitten. De plaatselijke gemeente is belangrijk. Kijk, iedereen moet natuurlijk voor zichzelf de Bijbel lezen. Dat snappen we allemaal. En als je het niet doet, dan moet je niet zeggen later na 10 jaar, ja, ik snap het nog niet. Als je nooit in de Bijbel leest. Maar Gods genade die onderwijst jou niet zomaar vanuit de lucht. Dat doet hij met zijn woord. En dat we in de gemeente bij elkaar komen, want hij heeft natuurlijk ook herders en leraars om de mensen te leren. Dat is een Bijbels gegeven, daarom is de plaatselijke gemeente ook belangrijk. Niet alleen leren, vermanen, noem het allemaal maar op. Dus hij heeft ook de mensen hulp gegeven. Ik ook, ik sta hier nog wel, maar ik leer ook, ik lees ook zelf de Bijbel, maar ik laat me ook weer door anderen leren. Ja, ik heb toen de tijd met Dolf met de Bijbelschool, ik volg nu de Bijbelschool, ik lees ook boeken en ik luister van alles om het te leren. Dus dat zo werkt het in het lichaam van Christus. Maar de genade onderwijst ons. Dat zijn degenen die de genade hebben ontvangen. Dat wil zeggen, hebben aangenomen. Hè? Anders krijg je de leer van, nou ja, oké, je moet het gegeven worden en dan. Nee, wij hebben het bewust de keus gemaakt en het geaccepteerd. Dat wij, en wat onderwijst die genade ons? Dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus wat onderwijst die genade ons? Ja? Nou, dat de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, dat we ons daarvan afkeren. Dat we dat verloochenen. Dat leert het ons. Kijk, het is aan ons om het ook te gehoorzamen. Maar het onderwijst ons. En de genade maakt zalig en die kan het ook in ons doen. En die doet het ook in ons, als wij ook dat geloven. En dan zie je ook, matiglijk, rechtvaardiglijk en godzaliglijk. Matiglijk, dat heeft met jezelf te maken. Dat je, ik zei, we hadden het eerste gedeelte ook over, ja, dat je niet buiten je zinnen. Hè, matiglijk heeft met beheersing te maken. Hè, dat je niet, wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is. Maar wordt vervuld met de geest. Dus niet in overdaad, maar matiglijk leven. Dat heeft met jezelf te maken. Rechtvaardiglijk ook. Maar wat heeft rechtvaardiglijk in mijn eentje? Nee, dat heeft met mij, met de mensen om me heen te maken. Te leven. Hé, daar loopt een heilige. Hé, hij is anders. Ja, het is een christen. Hij is anders. Ja, ik wil eigenlijk niet anders zijn als de rest. Ja, maar ik ben anders, toch? Als de wereld het verschil niet ziet. Ja? Maar ik ben ook anders. Ik ben ook veranderd. Het evangelie heeft mij ook veranderd. In mijn werk dan bijvoorbeeld, ja, rechtvaardig leven. Klanten krijgen er soms echt mee te maken, omdat ik zeg, nee, ik werk niet zwart. Wordt vaak gedacht, nee, ik doe alles netjes. En dan, hey, dat is rechtvaardig. Want dan zeg je, hoef je alleen maar te zeggen, maar het mag toch niet? Het mag toch niet volgens de wet? Ja, nee. Ja, iedereen doet het toch? Maar ze weten allemaal, nee, hij heeft gelijk. Dat is rechtvaardig leven. En dan, godzaliglijk leven zouden. Dat is voor God zalig leven. Zie je het? Dus mezelf, met de wereld om me heen, en naar God toe. Dat is wat de genade mij onderwijst. En in mij kan doen. En dan tegelijkertijd, verwachtende de zalige hoop en verschijning. Der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dat is ook wat de genade ons onderwijst. Dat wij in die verwachting gaan leven. Je kan ook zeggen, ja, maar hij is al 2000 jaar niet gekomen. Waarom zou hij niet nog 2000 jaar wegblijven? Nee, de Bijbel, hij onderwijst dat ik hem verwacht elke dag. Want ik weet, hij kan ook morgen, hij kan nu komen. En we zitten in 2 Korinthe 6 en dan zegt hij ook, nu is de dag de zaligheid. Morgen kan het afgelopen zijn. Dus ik verwacht hem toch, elke dag kan hij komen. En dan, die zichzelf, kijk, vers 14. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Nou, dat is toch gebeurd, ja? We zijn verlost. Maar wij moeten nog in ons dagelijks leven ook nog steeds verlost worden van alle ongerechtigheid, omdat wij nog steeds dat lichaam de zonde hebben, en dat niet altijd de gerechtigheid, dat eigenlijk nooit de gerechtigheid wil. Maar hij heeft ons verlost van die ongerechtigheid. Maar, en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Zie je het? Dus de zaligmakende genade van God, ja, als wij die ontvangen, die heeft ons zalig gemaakt. En die maakt ons dingen duidelijk, die onderwijst ons. En dan zie je dat wij kunnen veranderen, hij verandert ons. En dan ook, kan ons ook verlossen van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. En dan ijverig in goede werken. Nou, dat is dus wat Paulus tegen de Korintiërs zegt. Ik hoop dat je die genade niet te vergeefs hebt ontvangen. Want die genade, die moet wat met je doen. Die hoort namelijk in je te werken. We hebben vorige keer in Handelingen, een tijdje geleden in Handelingen 26, dat hij over zijn bekering vertelt. En dan zegt hij ook dat de heidenen zich moeten bekeren. En werken doende de bekering waardig. Oh, ja, maar moet ik dan toch werken doen? Niet om gered te worden. Maar werken doende de bekering waardig. Je bent bekeerd, je bent heilig. Dus dan ga je ook heilig leven. God wil dat wij goede werken doen. Niet goede werken doen om gered te worden, maar omdat je gered bent. Maar nu zijn het goede werken die door God voorbereid zijn. Hij heeft alles aan het kruis voor ons gedaan, ja. En nu gaan wij in die werken staan. En nu gaan wij ze ook doen, omdat hij het in ons doet. Dat is wat hij wil. Ijverig in goede werken. Nou, kijk met mij mee even 1 Korinthe 15. En Paulus is ons voorbeeld. Hij zegt, volg mij zoals ik Christus navolg. Dus als ik Christus wil navolgen en ik volg Paulus, dan volg ik Christus. Ben ik duidelijk? Klonk me. Ja, hè? Ja, als ik Paulus volg, volg ik Christus. Ja, klik. Ja, zo is het gewoon. Ik wil Christus volgen, nou, volg Paulus. Zeg niks verkeerds. Ja. En dan, wat is Paulus in vers 10? Hoofdstuk 15, 1 Korinthe 15, vers 10. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben. Wat was Paulus? Hij was de apostel tot de heidenen geworden, ja. Want daarvoor, voor die genade Gods, wat was hij toen? Een godslasteraar. Een verdrukker, zegt hij zelf. Hij heeft de gemeente vervolgd, hij heeft Christus vervolgd. En nu zegt hij, door de genade Gods ben ik wat ik ben. Nou, amen. Dat is zo. Hij is de apostel van de heidenen. Maar hij is ook Gods voorbeeld, ja, naar deze wereld van zijn langmoedigheid. Dat hij de grootste zondaren gered heeft. En tot een apostel van zijn genade gemaakt heeft. Een beter voorbeeld hadden we niet kunnen hebben. En zijn genade, die aan mij bewezen is. En dan zegt hij, is niet ijdel geweest. Weet je wat je er ook neer kan zetten? Is niet te vergeefs geweest. Is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, en dan gaat de eer, maar de genade Gods die met mij is. Zie je dat de genade Gods die met mij is? Ik hoef de genade niet nog een keer te ontvangen. De genade is met mij. Ja? Maar die gaat werken als jij je onderwerpt en de keus maakt om ook echt voor de Heer te gaan leven. Nou, het is de genade die met Paulus is. Nou, hij is ons voorbeeld. Hij zegt, oké, ik heb overvloedige gearbeid. Zie je het, wat de genade bij hem gedaan heeft? Nou, kijk, in hetzelfde hoofdstuk aan het eind, wat zegt hij dan tegen ons? Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk. Overvloedig zijn? Nee. Altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. We kunnen ontmoedigd raken. Ja? Omdat je denkt, ik zie geen resultaat. Ja, als je kijkt hier in de zaal. Nou, daar kunnen nog heel wat stoelen kunnen nog bezet worden. Ja? En dat kunnen we door ontmoedigd raken. Dat is precies wat Satan ook wil. Maar één ding is zeker, als we voor de waarheid blijven staan, dat hij zegt, ja, alle die zijn verschijning hebben lief gehad, worden gekroond. Uw arbeid is niet ijdel in de Heren. En dan denk ik weer aan die, in 1 Korinthe 3, wat we net lazen, over dat werk, ja, wat wij bouwen met, zoals Paulus dat heeft voorgeschreven. En oké, maar die arbeid is niet ijdel in de Heren. Dus al zien wij het resultaat niet altijd, in de Heren is het niet ijdel. Waarom? Omdat wij doen wat God van ons vraagt. We zijn gehoorzaam. Maar altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Dat is wat Paulus naar de Korintiërs ook zegt. Je ziet het, hij roept in deze eerste brief aan de Korinthe. Dan zegt hij, jongens, Wees standvastig, wees onbewegelijk, wees altijd overvloedig in het werk des Heren. En dan in zijn tweede brief zegt hij, ik bid dat jullie de genade niet vergeefs mogen ontvangen hebben. Ja? Ik wil resultaat zien. Ik wil niet alleen maar, vertellen. Ja, dat is mij ook zo en voor jullie misschien ook zo. Je vindt het leuk, fijn, ik vind het fijn om ook te vertellen over het evangelie aan mensen. Maar ik zou het veel fijner vinden als ze het ook aannemen. En als ik dan iemand spreek over apostel Paulus, dan vind ik het fijn om het te vertellen. Maar ik vind het fijner als ik hem dan de volgende keer ook weer zie en dat hij het aanneemt. Dat ik resultaat zie. Ja? En dat is bij Paulus precies hetzelfde. Dus, nou, we gaan naar 2 Korinthe 9 vers 8. En daar zien we een heel mooi vers. Voor ons leven in alle omstandigheden. Wij hebben de genade, die hebben wij ontvangen. En we kunnen eigenlijk daar, ik wou zeggen alle kanten mee op. Dat is niet zo goed uitgesproken. Maar God heeft wel ons alle gereedschap gegeven, dat die genade in alle facetten van ons leven zijn werk kan doen in ons. En dat is in 2 Korinthe 9 vers 8. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. Die genade is, die is met mij. Ik zeg Paulus ook. Die heb ik ontvangen. En God is machtig om alle genade, voor alles hebben wij genade, te doen overvloedig zijn in u, in ons, opdat gij in alles, alle tijd, dus er is geen minuut, geen seconde van je leven waarin dat je zegt, nou, nu kan het dus even niet. Of jij ziek bent, of je zit in gevaren, of in wat voor omstandigheden. Alle tijd. Alle genoegzaamheid, dat wil zeggen voldoende. Dus ik zou zeggen 1000%. Het zal nooit kort zijn, het zal altijd 100% in je werken. Tot alle goed werk, heb je het weer, overvloedig mag zijn. Dus er staat hier 1, 2, 3, 4, 5 keer alle. Dus dat is 1000%, of nog meer, zeg het maar. Maar overvloedig, dus in alle dingen, kan de genade van God zijn werk in ons doen. Daar heeft hij ons in voorzien. Nou, als Paulus zegt in 2 Korinthe 6 van, ik bid dat jullie de genade Gods niet te vergeefs mogen ontvangen hebben, dan bidt hij dat aan hun, aan de gelovigen. En dat is ook aan ons gericht. Dus het is belangrijk, kijk ik in de spiegel, ja, en ik lees deze tekst, geldt dat ook voor mij? Heb ik de genade te vergeefs ontvangen? Ik heb de genade ontvangen, zeer zeker. Maar heb ik hem ook te vergeefs ontvangen? Hoe sta ik ervoor? Meer dan alleen, ik ben gered. Maar wat doe ik ermee? Ja? Nou, kijk, in Galaten 5, omdat het genade is, ja, is een belangrijk iets dit. Heel belangrijk iets. Wat is genade? Genade? Waarom kan je het te vergeefs ontvangen? Ja, het kan. Het kan. Genade is onvoorwaardelijk. Toch? Genade is onvoorwaardelijk. Als het uit de werken is, dan is het geen genade meer. En als het genade is, dan is het niet uit de werken meer. Genade is onvoorwaardelijk. God is natuurlijk een rechtvaardig God. Dus als de wereld spreekt over God, dan spreken ze altijd over zijn liefde. Nooit over zijn rechtvaardigheid, want men wil kietelachtig, wil horen wat hij wil horen. En over de gerechtigheid wil men natuurlijk niet horen, want dan weet je al lang dat je fout zit. Dus we spreken over de liefde van God. Maar God is ook rechtvaardig. En nu is door genade zijn zoon, God is ook barmhartig, nu kan hij dat uitvoeren omdat hij heeft zijn zoon gegeven. Ja? En dat offer is niet 99%, dat is 100%. Dus in ieder die dat aanneemt, wordt uit genade gered. Want uiteindelijk, ja, ik heb het natuurlijk niet verdiend. Ik ben een zondaar, ik sta schuldig. Maar Christus heeft, terwijl hij niks gedaan heeft, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen. Die heeft gezegd voor Jan, straf mij maar voor. Stuur mij maar naar het eeuwige vuur. Laat mij dat maar ondergaan. Ja? Maar ik heb het verdiend. Nou, doordat ik dat geloof, ben ik gered. Paulus zegt, geloof dat Christus die voor je zonde en is opgestaan, en je zal zalig worden. Punt. Niet komma en dan nog, nee, dan ben je gered. Dan ben ik verzoend, dan ben ik gerechtvaardigd. Hoef er niks voor te doen. Alleen te geloven. Zonder voorwaarden. Dat is genade. En dat is het. Betekent. Dan kan het omdat je weet. En dat is ook het punt. Als men weet dat men natuurlijk uit genade gered is. En het is zonde voor. Het is onvoorwaardelijk. Kan je er natuurlijk heel blij om zijn. En ook uit dankbaarheid voor de Heer gaan leven. Maar je kan ook de andere kant gaan redeneren. Dat je zegt. Ik ben vrij. Ik ben gered. Er kan me niks meer gebeuren. Ik ga die genade niet gebruiken, maar misbruiken. En dat is tevergeefs geloven. Tevergeefs ontvangen. Want hij zegt in Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Niet nog elke dag vrij moet maken. Dat ik elke dag moet vergeving vragen. Want ja, dan de gemeenschap is verbroken. Of misschien staat er nog een zonde weer tussen mij en God. En die moet weer uit de weg geruimd worden. Ik vraag om nee, mijn zonden zijn vergeten. Ik heb de verlossing. Ik ben vrijgemaakt. Als je uit de gevangenis loopt en de deuren gaan achter je dicht, dan ben je vrij. Heel actueel natuurlijk van de week met de PVV. Die ene man, Lucas, hè, hij is veroordeeld. Dat zegt hij ook. Hij heeft voor de rechter gestaan. En dan ben je vrij. Hij heeft het straf gedragen. Dus dan kan je niet meer zeggen, officieel, maar ik snap het wel, het is gevoelig, en dan zit je in het parlement. Maar officieel, gelukkig, redeneert God niet zoals de wereld redeneert. Want dan zou ik nog steeds, ja, maar je hebt ooit dit of dat. Dan ben je toch niet echt vrij. Dus hij heeft dat gedragen, hij is veroordeeld, dus officieel is hij gewoon vrij. En als je dat nog steeds gaat aanrekenen, is het niet vrij. Dan zit hij eigenlijk weer terug in die gevangenis. Bij ons is het ook zo. Wij zijn vrijgemaakt. Wij zijn uit de gevangenis. En laat niemand je weer terug in die gevangenis brengen. Door onder de wet te gaan leven. Want dat is wat hier staat. En word niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat is als je weer terug onder de wet gaat. Dan kom je weer in die gevangenis. Dan gaat men weer onder de slavernij brengen. Nee, onder genade ben ik vrij. Oké, dat hebben wij al die jaren altijd geleerd. Genade, ik ben vrij. Maar Satan kan je proberen tegen te houden van dit evangelie. Maar kan je ook een zetje geven dat je doorslaat. En dan krijg je vers 13. Ja, want hij spreekt over die gelaten, die willen onder de wet en die willen zich laten besnijden. En dan zegt hij, dan kom je weer onder de wet. Ja, in vers 11 zegt hij bijvoorbeeld, ik broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Ja, want het kruis verkondigt dat je wordt alleen door het geloof gerechtvaardigd en verdreest niks. Christus heeft alles voor jou gedaan. Och of zij ook afgesneden wierden die u onrustig maken. He, dat ze dat soort predikers, dat ze daar afstand van nemen. Want die brengen je weer onder de wet. Het is genade. Maar dan, vers 13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt die vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Zie je, dat is als je de genade te vergeefs hebt ontvangen. Dan ga je die vrijheid die je hebt, want genade is onvoorwaardelijk. Je bent vrij en niet kan je nou nog terugbrengen in gevangenschap. Maar je kan het gaan niet gaan gebruiken uit dankbaarheid, maar gaan misbruiken. En dan ga je die vrijheid dus gebruiken tot een oorzaak van het vlees. Dan ga je lekker in het vlees leven. En dan zie je ook hoofdstuk 5 daarna. Dan zie je allemaal die werken van het vlees. En dat is niet de vrucht van de geest. Als het goed is, als je onder de genade bent, dan heb je de vrucht van de geest in je. En als je denkt, hé, wat heb ik nou? En dan kijk je in hoofdstuk 5 vers 19 tot en met 21. En als je dan ziet iets van brasserij of twisten, of ik heb afgunstigheden of toorn of gekijf, dan ben ik in het vlees. Ja, dat zijn vleeselijke dingen. Je kan het goed praten, maar het is gewoon van het vlees hoor. Paulus wil dat wij die vrijheid niet gaan gebruiken voor een oorzaak van het vlees. Nou, kijk in Galaten 2 vers 10. De wet, die is wel voorwaardelijk. Want de wet zegt, je moet allerlei dingen doen. En als je het doet, dan word je gezegend. En als je het niet doet, dan verdien je de vloek. Dus Galaten 2 vers 10 zegt, want zoveel als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Zie je, dus een iedere is vervloekt die niet blijft in al hetgeen van de wet is. Dus iedereen die onder de wet is, die zit onder de vloek. Nou, dat komt, de wet is dus wel voorwaardelijk in tegenstelling tot genade. En dan, ja, die wet kan je niet misbruiken. De wet is keihard. We hadden het vorige keer nog over. Over het nieuwe kabinet en dan over de snelheden en zo. Die gaat naar 130 en hadden zo'n gesprekje over van, nou ja, oké, laten ze dan op die gedeeltes waar je nu 100 moet rijden, waar het s'nachts makkelijk 120 kan zijn, laat naar 120. En dan gesprek je over 50 rijden, over fotograferen, dat je gefotografeerd wordt, heb je net iets hard gereden. En dat er een beetje ruimte in zit, ja. Maar officieel, 50 is 50. Dat is de wet. En er is natuurlijk geen consideratie er eigenlijk over. Want dat is het. En als je 50,1 is, dan hang je gewoon. Zo is het officieel eigenlijk. En dat, met de wet kan je niet spelen. Met de wet kan je niet zeggen, die heb ik te vergeefs ontvangen. Want als je, daar kan je niet mee spelen. Nee, dat gaat niet. Want die is wel voorwaardelijk. Als je overtrijdt, dan ben je gewoon schuldig. Dus daar valt niet mee te spotten. Dus dat is ook de geest van dienstbaarheid. Wat Paulus zegt in Romeinen 8. Ja? Gij hebt niet ontvangen de geest van, hoe zegt hij, van de aanneming van kinderen, maar niet de geest der dienstbaarheid. En dat is de geest die je hebt onder de wet. En dan ga je dus de werken doen, gemotiveerd door angst. Dus terug naar 2 Korinthe 6. En dat is het heel verschil. Omdat mensen denken dan dat ze dingen moeten bereiken, moeten gaan doen om het te krijgen, terwijl wij hebben het al gekregen. Dus onze motivatie is nu natuurlijk heel anders. Als Paulus zegt in 2 Korinthe 6, ik bid dat jullie die genade Gods niet te vergeefs mogen ontvangen hebben. Nou, lees in het verbond, wat heeft hij nou gezegd in 5 vers 14? De liefde van Christus dringt ons. Niet mijn liefde voor hem, maar ik moet begrijpen wat Christus voor mij gedaan heeft. Niet mijn liefde voor hem, dat is zo. Nee, van hem, wat hij gedaan heeft, en dat moet mij dringen. Want dan zie je ook in vers 15, als die het oordelen. Ja, ik ben tot de conclusie gekomen. Ik ben tot het inzicht gekomen. Mijn oordeel is nu, ja, ik weet wat hij daar aan het kruis gedaan heeft. En dat staat, indien een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou, als je dat doet, dan heb je de genade niet te vergeefs ontvangen. En het woordje te vergeefs is niet zo positief in de Bijbel. Ik kijk nog een aantal teksten en sluit ik af. Kijk even met mij in Marcus. Ja, we hebben één vers behandeld, maar het is een belangrijk punt dat we dat toch goed begrijpen. Over de genade ontvangen. Wij praten veel over genade, ja. En het kost je alles, uiteindelijk, ja. Als je echt voor de boodschap van genade gaat staan. Dat kan heel ver gaan tot in je huwelijk en alles. En vrienden en broeders en zusters. Ja. Dus, en dat heeft de Heer Jezus. We zeggen dat het is gratis, maar het is niet goedkoop. Het heeft hem alles gekost. Maar dat betekent als het hem alles gekost heeft, degene die hem volgen, kost het ook alles. Maar in Marcus 7, vers 7. Daar staat met die fariseeën. Dan zegt hij daar, doch tevergeefs eren zij mij, die fariseeën, lerende leringen die geboden zijn de mensen. Zie je het? Tevergeefs eren zij mij. We kunnen het in religie heel mooi zien allemaal. En dan zie je toch, God wordt geëerd, prachtige gebouwen, prachtige diensten, prachtige interieurs, koor, noem het allemaal maar op. En het is allemaal tot eer van God. Ja? En toch, God kijkt daar niet naar. Het gaat om de inhoud. Wij kijken graag naar de verpakking. Inderdaad. Het is ook bewezen. Ik had pas nog een gesprek met iemand. Die man had een lakfabriek. In Nederland. Nee, in Amsterdam. En dan hadden ze die verpakking. Die was een speciale verpakking. Zag er iets anders uit. De omzet ging gelijk een stuk omhoog. Gewoon niet de inhoud. Die was hetzelfde. Maar puur dus, je kan een slechte inhoud hebben met een hele mooie verpakking, en dan ga je heel veel meer verkopen. Ja. Maar dat zie je, dus we hebben het al wat gehad over de inhoud, maar wij zijn op het uiterlijk gericht, gefocust. Het moet aantrekken, het moet mooi zijn. Nou, en dan zie je, het zijn geboden de mensen, daar moeten we nu aan kennen, kijken. Dus wat zegt de Heer Jezus met die fariseeën zo? Jullie denken mij te eren, maar het is tevergeefs. Tevergeefs. Net zoals Paulus zegt, tevergeefs. Nou, kijk bij mij in 1 Korinthe 15, die weten jullie gelijk natuurlijk. Je kan ook tevergeefs geloven. En dat is heel actueel. Want helaas zijn er heel veel in het lichaam van Christus die tevergeefs geloven. Dus je kan de genade tevergeefs ontvangen. Maar dan nou spreekt hij tegen mensen die hebben Paulus erkend. Nou ja, de Korinthiërs waren een beetje sowieso. Maar hij spreekt het nog tegen iedereen. Maar Paulus is onze apostel. En hij verkondigt over de genade. En je hebt de genade ontvangen. En nou, zegt hij tegen de Korintiërs, ik hoop niet dat jullie tevergeefs hebben ontvangen. Nou, in 1 Korinthe 15 vers 2 zegt hij tegen de Korintiërs ook, dat in vers 1, voorts broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Tevergeefs. Dus ze moeten daar wel bij blijven. En het evangelie wat we verkondigen, zegt Paulus, wat ik verkondigd heb. Mensen kunnen geloven, ze worden gered. En dan, wat ga je dan geloven? Ga je naar een ander evangelie? Ga je niet verkondigen zoals Paulus verkondigd heeft? Dan is al het geloof, eigenlijk net wat we net ook zagen, ze eren mij, maar ze eren mij tevergeefs. Want zijn verboden van mensen zijn afgeweken van wat ik tegen de mensen nu spreek. En dan is je geloof tevergeefs. In vers 17, als je niet in de opstanding gelooft, kijk, indien Christus niet is opgewekt, zo is uw geloof tevergeefs en zijt gij nottig, nog in uw zonde. Dus we kunnen ook niet zeggen, mensen kunnen ook niet zeggen, ja, nou ja, ik geloof dat hij bestaan heeft, hij gestorven is aan het kruis, maar ik geloof niet dat hij is opgestaan. Dat kan niet. Dan even, sorry, maar dan is je geloof ook tevergeefs. Ben je niet gered, dan zit je nog in je zonde. Nou, nu de laatste, dat is in Galaten. Dat is opvallend. Want van al die keren zien we het in 4 keer in Galaten staan. En dat zegt mij wat. 4 keer in Galaten. Want wat is de Galaten? Die gemeente? Gemeenten? Dat zijn mensen die weer onder de wet. Nou, kijk maar om je heen. Het ziet er mooi uit. Men spreekt over de woorden Gods. Ja? Toch? En het gaat ook over de Bijbel, het gaat ook over Christus. En in Christus is het behoud. Dat hoor je dan. Alleen, hoe moet je gered worden? Bij sommigen zeggen ze dat niet, want dat kan niet. Dat moet je gegeven worden. Allemaal geloof. Ja? Allemaal de prediking onder de wet. En wat zegt hij daarvan tegen de Galaten? In, waar stond het ook weer? Galaten 2 vers 2. En ik ging op door een openbaring en stelde hun het evangelie voor dat ik predik onder de heidenen. En in het bijzonder degene die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Tegen Petrus, Jacobus, Johannes. En daar krijgt hij ook de rechterhand van. En wanneer heeft hij te vergeefs gelopen, ja? Als de mensen gaan afwijken naar Petrus, Jacobus en Johannes. Naar dat evangelie, ja? En dan heeft Paulus te vergeefs gelopen. Is al dat werk voor niks geweest. En dan zie je het ook in, hier in vers 21. Dat is wat anders. Maar dan gaat kijk, ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Mensen, de rechtvaardigheid natuurlijk is wel in de wet. De rechtvaardigheid is in de wet. Die is heilig en goed. Maar de rechtvaardigheid is niet door de wet voor ons. Dat is een heel ander ding. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. En niemand kan ook een rechtvaardig leven leiden door zich onder de wet te plaatsen. Want dan is Christus tevergeefs gestorven. Snap je? Hij is wel gestorven, maar dan niet voor jou. Dan is hij tevergeefs. En de laatste is in 3 vers 4. Zeg ik dat goed? 3 vers 4. Ja. In vers 3. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen hebt. Ja, ze zijn met de genade begonnen. Voleindigt gij nu met het vlees, door naar de wet over te gaan, dan gaan ze naar het vlees, want de wet werkt op jouw vlees, niet met de geest. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Ja, ze hebben geleden toen ze Paulus hebben gevolgd. En toen zijn ze overgegaan naar de wet. Hij zegt, is al dat lijden voor deze boodschap, is dat dan voor niks geweest? Dat is te ver heeft geweest. En het laatste, het is 4 vers 11. In vers 10 in context. Dan gaan ze naar de dagen en de maanden. We gaan naar de zondag. Dus je mag zondag niet werken. En we houden feestdagen en bepaalde tijden en allerlei dingen uit de wet. En zegt Paulus, gij onderhoudt dagen, maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Ja, Paulus heeft te vergeefs aan hun gearbeid. Nou oké, okay. Dus 2 Korinthe 6, vers 1, is over die genade dat hij niet vergeefs mag zijn in ons. Ja, en de volgende keer gaan we vers 2 natuurlijk zien. Maar dat hij niet te vergeefs is ook een oproep aan ons. We kunnen hier natuurlijk ook elke zondag keurig wel zitten en door de week naar de peltok luisteren of met de Bijbelstudie bezig zijn. Maar is dat het? Ja? Ik hoop het niet. Ik hoop ook dat wij de vrijmoedigheid hebben om mensen te bereiken die het evangelie nog niet kennen. Want daarna zegt hij, nu is de dag der zaligheid hoor. Het kan elk moment afgelopen zijn. En ik ben ook gered. En hoe ben ik gered? Ja, door het woord van God. Maar het is wel omdat iemand mij dat verteld heeft. Die de vrijmoedigheid had om het aan mij te vertellen. Dus het is een genade die werkt in ons. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor al het goede, Vader, wat u voor ons hebt gegeven, aan ons gegeven hebt. En ik bid ook, Vader, voor onszelf dat die genade voor ons ook niet, dat we die ook niet te vergeefs hebben ontvangen. Maar dat het ook ons mag motiveren, Vader, want we hoeven het niet uit angst te doen. Maar we zijn vrij en dat we ook die vrijheid zullen gebruiken, niet misbruiken. Om uw eer aan de mensen te vertellen hoe ze gered moeten worden. Maar ook hoe ze in deze tijd een godzaliglijk leven kunnen leiden. Namelijk door te geloven wat u in uw woord zegt via de apostel Paulus tot ons. En dan zien we ook dat uw woord ook werkt in ons. En dan is het niet te vergeefs. En daar dank u ook voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Amen.